Goedemorgen, welkom. Ik ben Ron Kramer, ik ben de ouderling van dienst vandaag en ik mag jullie namens de kerkenraad van harte welkom heten. Nu, als jullie, ja, jullie zijn er. En degene die via het internet meekijken of die later terugkijken, ook van harte welkom. In verbondenheid met Christus en met elkaar komen we hier voor het aangezicht van God. Dan heb ik nog een paar mededelingen. Onze voorganger vandaag is Arie Mak. En Arie zal tijdens de dienst, hij verzekerde mij na de preek, de dienst verlaten om zich te spoeden naar het kompas waar om 11 uur de Light at 11 dienst is. De collecte voor vandaag is voor Dorcas. En zo dadelijk dan om 11 uur is er een Light at 11 dienst in het kompas. Ook dan hoopt Arie Mak voor te gaan. Volgende week zondag is er een ochtenddienst weer in de lichtzijde om 9:30. Dan hoopt de student Arjan Jonker voor te gaan. En in de middag is er een leerdienst om 16:30, geleid door dominee Arjan Wildschut van Berkel Roderijs, ook in de lichtzijde. Op zondag 22 oktober zijn verkozen in het ambt van ouderling en daarna namens de kerkenraad door het moderame benoemd zuster Renske Leder en broeder Gert-Jan Jacobsen. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 19 november. In deze dienst hoopt dominee Rozebrand van Delft voor te gaan. Vervolgens, Marije Vrijmoed woont al enige tijd in Utrecht en wil graag lid worden van de PKN-gemeente De Nieuwe Kerk in Utrecht. Ze heeft daartoe een attestatie ontvangen en we zijn dankbaar voor wat Marije voor onze gemeente heeft betekend en zullen voor haar bidden. Marnix Drocht heeft verzocht hem uit te schrijven als lid. Hij woont al enige jaren in Reewijkbrug en voelt zich thuis in en is erg betrokken bij de City Life Church Rotterdam. Wij bidden hem, Isabel, dochter Estelle, Gods zegen toe en bidden dat ze een zegen mogen zijn voor de mensen in City Life Church en de mensen om hen heen. We willen Marnix bedanken voor de tijd dat hij lid is geweest van onze gemeente en zijn inzet, zoals voor het jongerenprogramma Uplink. Jos en Jacqueline van Rijn hebben voor zich en hun kinderen, Daniel, Sarah, Aaron en Judith, een attestatie opgevraagd om zich te voegen bij de Maranatha-kerk in Rotterdam. Zij vinden dat de verkondiging daar meer aansluit bij wat zij geloven dan zij ervoeren in de lichtzijde en het licht maken. Zij blijven wonen in Zoetermeer. Ook voor hen zullen we bidden. We zijn dankbaar voor hun actieve bijdrage aan onze gemeente, zoals Jacqueline's inzet voor de kindernevendienst en het kindermoment. Ten slotte, Natasja Geensen heeft aangegeven geen contact meer te willen met onze gemeente. Zij zal worden uitgeschreven en we zullen voor haar bidden. We wensen u een gezegende eredienst toe.
Doet hij het? Ja. Fijn hè, dat er dan extra batterijen zijn. En mensen van de techniek. Om alles werkend te maken. Er was een hele lijst met mededelingen. Zo begon ik zojuist. Maar allereerst hele goede morgen allemaal. Fijn om jullie te ontmoeten. Mooie mededelingen. Hè? Twee ouderlingen die bevestigd zullen worden. Maar ook een heel aantal uitschrijvingen. Nou, zoals u gehoord hebt, zullen we ook voor hen bidden vanmorgen. Zullen we gaan staan? Een moment stil te nemen om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze grote en goede God. En deze drie enige God die groet ons vanmorgen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon de Heer Jezus Christus in de kracht en de gemeenschap en de eenheid met de Heilige Geest. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van gezang 163 uit het gereformeerd kerkboek. De versen 1, 2 en 3. Dit huis, een herberg onderweg. dat is de kerk. Een plek waar je even op adem mag komen. Een plek waar je uitgenodigd wordt om aanwezig te zijn. Een plek waar je mag verwijlen, om het maar even met een oud woord te zeggen, mag rusten aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Waar kan je beter zijn dan bij Hem? Juist in een wereld met ellende en zorg. Misschien wel die vraag die vanmorgen ook centraal staat. Waar is God? Bestaat Hij wel? Is Hij er wel? En wat doet Hij dan als we geloven dat Hij er is? Naar aanleiding van de geschiedenis van Esther zullen we daarover nadenken met elkaar. Maar we gaan ook zingen van die grote en goede God die zijn zegen aan ons geeft. Waar we even mogen vertoeven, waar we tot rust mogen komen. Waar we even de dagelijkse lasten van ons af mogen laten glijden. Mogen we samen zingen, er is één Heer en dat is God. Laten we zingen gezang 310, de verse 1 tot en met 5. We gaan samen bidden om een gezegende dienst met elkaar. En in dit gebed zullen we ook de namen noemen van de kinderen die in de afgelopen week zijn jarig geweest. Of vandaag misschien zijn jarig zijn. En Mees van der Zwan was jarig en Meesie de Jong. Boas Wagenaar, Maasgroen, Dien de Jong en David Sneeuw. Ook van deze plek nog van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken. Ja, Heere God, er is geen God die zo bevrijdt dan dat U kan doen. En niet alleen kan doen, maar ook doet. Want U komt uw belofte na. U bent trouw. U bent goed. U bent vol liefde en vol genade. En als wij onze zonden aan U belijden, dingen die verkeerd gegaan zijn in de afgelopen week, dan zegt U, ik vergeef het je om Christus wil. Heer, daar danken we U voor. Maar tegelijkertijd legt dat ook een verantwoordelijkheid op ons om de weg van U te gaan. Om Uw geboden te volgen, om op Uw pad te gaan. Om U de eer te geven die U toekomt. U bent de enige God, U bent de levende. U bent aanwezig, U kent ons. En U weet wat we nodig hebben. En misschien zijn we hier gekomen met twijfel, met vragen, met verdriet. Met moeite en zorgen. Misschien is het duister om ons heen. En U komt naar ons toe. Met uw licht. U, Heer Jezus, zei, ik ben het licht van de wereld. Dat we dat mogen proeven en mogen ervaren ook op deze morgen. Nog ons leven bestaat uit vreugde en blijdschap. Heer, daar danken we U voor. U geeft het ons. En daar mogen we van genieten. Heer, we bidden om een goede dienst. Wilt U met uw geest in ons hart wonen en werken? Krachten door ons heen werken, dat we de woorden van deze morgen mogen begrijpen, mogen verstaan. En die mee mogen nemen ook in de komende week. De week die we vandaag beginnen vanuit de rust, vanuit het aanwezig zijn in uw aanwezigheid. Heer, zegen ons. En dat we tot zegen mogen zijn. Dat we woorden mogen spreken. Onze daden mogen laten zien dat we u kennen. In u geloven. En dat u inderdaad bestaat. We danken u voor de verjaardagen van de afgelopen week. We noemen de namen van Mees en Meesie. En Boas en Maas en Dien. En David. U bent bij ze geweest in het afgelopen jaar. We bidden, wilt u ook voor hen zorgen in het komende jaar? Hier gaat u met ze mee. In het ouder worden. Ze keuzes moeten maken. Wanneer het leven niet vanzelfsprekend is. Als er twijfels komen en vragen. Als het ze voor de wind gaat. Wilt u zich over hen ontfermen. En niet alleen over de kinderen die we bij name noemen. Maar ook al die andere kinderen die jarig waren en de volwassenen. Heer, dank u wel. Voor uw trouw. En uw goedheid. En uw liefde. Waar ons voor de boze. Geef ons een goed samen zijn. En dat bidden we u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We lezen vanmorgen een aantal gedeelten uit het boekje Esther. Daar zijn we mee bezig. We hebben in de Light at 11 diensten behandeld en ook hier in de gewone diensten van 9:30. Dus de derde keer dat het over Esther gaat, is ook de laatste keer. En we lezen vanmorgen Esther 3 een aantal versen, Esther 7 een aantal versen. En Esther 9. En Betty zal dat voor ons voorlezen vanmorgen. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we Psalm 105. Maar het gaat over de God van het verbond, dat hij zijn verbond sluit met de generaties, ook na Abraham. De versen 1, 2 en 3. En als we dat gezongen hebben, dan gaan we het kinderlied zingen, daarna het kindermoment. Even een hele lijst weer, hè? Dus we gaan lezen uit Esther. Dan zingen we Psalm 105. Dan zingen we het kinderlied. En na het kinderlied mogen de kinderen naar voren komen. Voor het kindermoment.
Esther 3. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgrootte aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend en hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. En de dood van Mordechai alleen was hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros rijk om te brengen. Heel Mordechai's volk. In de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn bijzijn het poer werpen. Dat wil zeggen het lot, over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adar. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag, de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. Zo waren de koning en Haman, dat is Esther 7, zo waren de koning en Haman weer bij koning Esther te gast. Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn ingeschonken werd tegen Esther, wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koning Esther antwoordde, majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen en dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen, want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is de man en waar is de man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets te doen? Koning Ahasveros aan koningin Esther. En Esther antwoordde, die meedogenloze Haman, die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. Haman kroop ineen van angst voor de koning en de koning werd woedend. De koning stond van de tafel op, ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken, want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar het feestmaal werd gehouden, had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid, riep de koning uit. Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit, of men bedekte Hamans gezicht. Garbona, een van de eunuchen van de koning, zei, staat er bij Hamans eigen huis niet al een paal van 50 el hoog, die Haman heeft neergezet voor Mordechai, dezelfde Mordechai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen? Hang hem daaraan, zei de koning. Zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordechai. Toen bedaarde de woede van de koning. Dezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan koningin Esther. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had verteld in welke relatie hij tot haar stond. De koning deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. Dan gaan we naar Esther 9. Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift. En hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van koning Ahasveros. Of ze nou dichtbij woonden of ver weg. Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de 14e als de 15e dag van de maand Adar te vieren. Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd. En omdat dit de maand was waarin voor hen droefheid was veranderd in vreugde en rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken. Dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. De Joden gaven gevolg aan wat Mordechai hun schreef en maakten een vast gebruik van iets waarmee ze zelf een begin hadden gemaakt. Want zo was het gegaan. Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agaf, de vijand van alle Joden, had een plan beraamd om de Joden uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, laten werpen om paniek onder hen te zaaien en hen te kunnen uitroeien. Maar nadat Esther zich tot de koning had gewend, gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven, maar besloot hij ook dat het onheil dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd, op diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en zijn zonen werden aan de paal gehangen. Het is naar het woord poer dat deze dagen Purim werd genoemd.
Heer, ik kom tot u. Neem mij nog verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt
En dan mogen de kinderen naar voren komen. En dan mogen jullie een beetje op je knieën rond het tafeltje komen zitten. En dan hoop ik dat de mensen in de kerk het ook nog een klein beetje kunnen zien. Maar jullie natuurlijk het best. Oh ja, wat gezellig dat je er ook bent. Hey, vandaag gaan we het in de kinderkring hebben over een brief van Paulus. En dat is de langste brief die in de Bijbel staat. En er staan natuurlijk in zo'n lange brief heel veel dingen. Maar het belangrijkste wat erin staat, is dat God van ons houdt en dat helemaal niets dat kan veranderen. Dus toen dacht ik, kunnen we daar misschien eventjes een voorbeeldje van laten zien aan jullie en aan de mensen in de kerk, zodat je dat goed kunt onthouden. En toen dacht ik, misschien kunnen we dat doen op deze manier. Wat heb ik hier in mijn hand?
Een potlood.
Heel goed, een potlood. En stel je nou voor dat dat potlood de liefde van de Heere God is. De liefde van de Heere God. En niks kan dat veranderen. Nou, ik doe dat potlood in het glas. Nou, moet je eens naar dat potlood kijken. Nou, er is niks anders aan, hè? Is nog steeds een potlood, of niet?
Ja, het is nog steeds een potlood.
Ja, nog steeds een recht potlood. In het flesje zit water. En dat water gaan we eens eventjes in dat glas gieten. Johanna, zou jij voor mij dat water in het glas willen gieten? En dat water is niet zomaar water. Maar dat water, dat staat... Oeh, zal ik hem even openmaken? Zo. Dat water is niet zomaar water, maar dat water staat voor allemaal moeilijke en verdrietige dingen in het leven. Bijvoorbeeld ziekte, kinderen die gepest worden, oorlogen. Ja, dankjewel Johanna. En moet je nou eens goed kijken op het plekje waar het potlood het water ingaat hier. En misschien moet je een beetje om de tafel heen draaien. Want er gebeurt nu iets geks. Zie jij iets geks?
Nee.
Jij ziet niks geks. Misschien iemand anders wel. Vanuit een andere hoek.
Nou, de punt is super dik. Alleen de rest is super dun.
Ja, heel goed. En wat dan meer?
Het lijkt alsof daar een stukje af is gebroken.
Ja, het lijkt alsof er een stukje af is gebroken. En vanaf hier lijkt het potlood nog helemaal mooi recht.
Ja.
Ja? En als je hier zit, waar ik nu zit, is het een heel mooi recht potlood nu?
Nee.
Nee, hè? Dus het hele potlood lijkt al veranderd door alle vervelende, nare dingen die er gebeuren in de wereld. Hé, zou jij misschien het potlood eens eventjes nu uit het glas willen halen? Is het nog steeds een gek potlood?
Nee.
Nee, het potlood is gelukkig weer helemaal hetzelfde. Het potlood lijkt anders, maar die liefde van God, die verandert helemaal niet. Die blijft gewoon helemaal hetzelfde. Nou, en daar gaan we het zo meteen in de kinderkring over hebben. Gaan jullie gezellig mee?
Ja.
Mooi. Dan mag de B-groep door die deur zo meteen. En de A-groep mag de achterste deur door. Ja, tot zo. Thank you.
Toen wij besloten om deze dienst over Esther te laten gaan, wisten we natuurlijk niet wat er op 7 oktober zou gebeuren. We hadden geen vooruitziende blik. Maar wat er gebeurt in Gaza en Israël is natuurlijk bizar, is heftig, is ingrijpend. Nou, de preek gaat daar wat over, over de strijd daar, de ingewikkeldheden. Maar dat proberen we ook naar de tijd naar nu te halen. En wat betekent dat voor ons? De aanwezigheid of misschien wel de afwezigheid van God in ons leven. Vergeet niet wat Amalek je heeft aangedaan. Deze opmerkelijke uitspraak deed premier Netanyahu vorige week zaterdag in een televisieboodschap. Vergeet niet wat Amalek je heeft aangedaan. En hij vervolgde: de Israëlische troepen die nu en in rond Gaza vechten tegen Hamas staan volgens hem, Netanyahu, in de lijn van Joodse helden. Een lijn die 3000 jaar geleden is begonnen. Dat is wat hij zei. En uiteraard kwam het op kritiek te staan. Het werd hem niet in dank afgenomen. Maar waarom is deze uitspraak zo opmerkelijk? Met deze uitspraak legt Netanyahu het gebeuren wat er nu plaatsvindt in Israël, legt hij een link met wat er gebeurde in de tijd van Amalek. Hij citeert een bijbeltekst uit Deuteronomium 15, geloof ik. Dus hij legt daar een link tussen, tussen de gebeurtenissen nu en duizenden jaren geleden. Wie waren die Amalekieten? De Amalekieten waren een nomadisch volk en die vielen het volk Israël aan in de achterhoede. Ze waren op weg van het beloofde land, of van Egypte naar het beloofde land. En Amalek viel het volk aan in de achterhoede. En wie bevindt zich in de achterhoede? Dat is niet het leger. Dat zijn niet de militairen, maar het zijn de allerzwakste van de samenleving. Amalek was een door en door slecht volk. En daarom geeft God later aan koning Saul de boodschap, de opdracht: jij moet dat volk uitroeien. Heel Amalek, weg. Weg van de aardbodem. Roei het uit. Een goddeloos handelen moest er een halt toegeroepen worden. En koning Saul die geeft oproep aan die opdracht van God. Eigenlijk heel bizar. De theologen hebben daar al eeuwenlang hun hoofd over gebroken. Dat God zo'n opdracht kan geven. Om een compleet volk uit te roeien. Maar dat was een door en door goddeloos volk. En koning Saul doet dat. Maar hij laat het beste vee in leven. En hij laat de koning in leven. Dus hij is niet gehoorzaam aan God. En daardoor wordt het koningschap van Saul afgenomen. Hij mag geen koning meer zijn. En nu, op dit moment, neemt Netanyahu het woord Amalek in de mond. Precies op het moment dat Israël beschuldigd wordt van genocide in Gaza. Bizar hoe dat met elkaar verwikkeld raakt dus. Al eeuwenlang is de spanning rondom het volk Israël. En om de landen daaromheen, de regio's daaromheen. En dat is op de dag van vandaag nog steeds zo. Dat zien we inderdaad in de reis van het beloofde land naar Canaan. Dat zien we bij Esther en dat zien we verderop in de geschiedenis. Maar waarom haal ik deze uitspraak van Netanyahu aan vanmorgen? Wat heeft dat met Esther te maken, vraag je je misschien af. Wat is de link? Nou, de link is Haman. We hebben het gelezen, hè? In hoofdstuk 3. Na verloop van de tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. En wie was die Agag? Dat was de koning van de Amalekieten. Dat is de link met de Amalekieten, met Esther, dat is Haman. En Haman die krijgt een hoge positie aan het hof. En iedereen buigt voor hem, behalve Mordechai, die oom van Esther. Hij buigt niet, pertinent niet. En dat maakt Haman furieus. Het is een gebod van de koning. Iedereen moet buigen voor mij als ik langskom. En dan gaat Haman een plan beramen. Eerst wil hij Mordechai uit de weg ruimen. Maar dat zint hem niet alleen. Hij wil groter, hij wil meer. En hij besluit om maar het hele Joodse volk uit te roeien. En door het lot bepaalt, het poer, moet de genocide plaatsvinden op de 13e dag van de 12e maand. En het wordt verstuurd in alle provincies. Iedereen moet ervan weten. Op die dag moet het gebeuren. Alle Joden moeten worden uitgeroeid. En Mordechai die komt er achteraf via via. En hij gaat naar Esther toe. Of althans, hij laat bode naar Esther gaan. Esther, jij moet naar de koning gaan. En jij moet even een zakdoek zoeken. Koning gaan en het plan gaan verijdelen, maar Esther durft niet. Als hij naar de koning gaat, dan is dat een bezoek op leven en dood. En ze kan zomaar om het leven gebracht worden. Maar dan zegt ze die hele beroemde woorden toch wel. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. En ze gaat naar de koning toe. Dus had ik van de week al wat over na te denken. Wat moet Esther gespannen zijn geweest toen ze die gang naar de koning moest maken? Bij de koning op bezoek. Om dat plan te verijdelen. Zij hoorde zelf ook bij het Joodse volk. En ligt met een bonkend hart gaat ze naar de koning toe. En vraagt of de koning komt eten samen met Haman. En dat eerste maaltijd gebeurt er niks. Durft ze het nog niet te zeggen. En dan een volgende maaltijd. Ja, dan komt die vraag weer van de koning. Hè? Wat zou je willen hebben, Esther? Al was het de helft van mijn koninkrijk. En het antwoord van Esther is duidelijk. Majesteit. Als u mij goedgezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. En de koning hoort het aan en die wordt razend. Wie is die man en waar is die? Die te voldoen. En in gedachten zien we Esther zitten daar aan de tafel. En met haar vinger wijzen naar Haman. Die ellendeling. Haman. Die meedogenloze vijand. Dat is hem. Hij wil ons volk uitroeien. De koning gaat naar buiten. Haman valt bij Esther op de knieën. Om gratie te krijgen. De koning komt binnen. Hij denkt dat hij Esther aanrandt. En hij beschuldigt hem daarvan. Valse beschuldiging trouwens, want dat deed Haman niet. Maar wat gebeurt er wel? De woede van de koning is pas bedaard als Haman aan de paal gehangen is die hij voor Mordechai had klaargezet. Haman, zijn leven is voorbij, is over. En dan is het gruwelijke plan ook van de baan. De Joden mogen blijven leven. En er wordt feest gevierd, een uitbundig feest, het Purimfeest. Dat wordt nog steeds gevierd in Israël, in het voorjaar. Een soort carnaval. Lekker eten. En dan komen ze samen en dan lezen ze uit het boek Esther. En elke keer als de naam Haman genoemd wordt, dan maken ze geluid met die ratels. Want dat is een slechte naam. Een goddeloze man. Iemand die het volk wilde ombrengen. Maar gelukkig loopt het allemaal goed af. Ja, wij zien dat achteraf, hè. Wij lezen dat nu. Wij kennen het verhaal, wij kennen de geschiedenis. Maar hoe was dat voor Esther? Die daar te middenin zat. Die niet wist hoe het ging aflopen. Zou Esther geweten en geloofd hebben dat God zijn hand hierin had? Dat hij het volk zou redden? Zou Esther misschien de vraag gesteld hebben of God wel aanwezig was daar in Susa? Daar waar ze woonde? Daar waar het volk in ballingschap was? Ver weg bij Jeruzalem vandaan, ver weg bij de tempel vandaan, ver weg bij het beloofde land vandaan. Zou God hier ook zijn? En die vraag naar de aanwezigheid van God is vaker gesteld. In de geschiedenis. En ik zei het al, de Joden kennen geen gemakkelijke geschiedenis. Vanaf het begin van hun ontstaan tot aan nu. Al eeuwenlang wordt hun bestaan bedreigd. Denk maar aan die Amalekieten inderdaad in de woestijn. Denk aan Haman, het plan bij Esther. Maar korter geleden, de Tweede Wereldoorlog. Ook daar werd een poging ondernomen om alle Joden uit te roeien. 6 miljoen Joden zijn vermoord. Aangrijpend, van de zomer zijn we in Auschwitz geweest. En als je dat ziet, dat is gruwelijk. Wat mensen daartoe in staat zijn. En wat denk je van het geweld tegen de Joden? Begon op 7 oktober, jongsleden. En ja, ik weet dat ik voorzichtig moet zijn. En dat ik mijn woorden moet wegen. Ik ga daarom ook niet suggereren dat Israël alles goed doet. Dat hun geen blaam treft. Maar het is duidelijk dat Israël wel een heel aantal aardsvijanden heeft. en nog steeds. Er zijn landen in deze wereld die willen Israël zo snel mogelijk van de landkaart vegen. En dat zien we ook in de leus die veelvuldig gezien en gehoord wordt. From the river to the sea, Palestine will be free. En wat is het symbool daarbij? De staat Israël als een Palestijnse vlag. Ja, waar is God in al dat geweld? Waar is Hij? Kijkt er nog om naar zijn volk? God is toch almachtig? Hij kan toch ingrijpen? Hij kan de oorlog zo tot een einde brengen. En zijn volk in vrijheid laten leven. Dat is voor hem geen onmogelijkheid. En bij Esther zagen we dat gebeuren. Dat het plan werd omgedraaid. Daar zagen we God aan het werk. En ondanks dat de naam van God nergens in dat boekje voorkomt. Is God daar aan het werk. Je zou kunnen zeggen dat God achter de schermen aan het werk was. Onzichtbaar. Maar hij was er wel. En hij deed zijn werk. En op de beslissende momenten heeft hij ingegrepen. En God bracht bij Esther een onverwachte omkeer in de loop van de gebeurtenissen. Maar waar was God in Auschwitz? En al die andere vernietigingskampen? Waar was hij toen? En waar is God nu in het conflict tussen Israël en de Palestijnen? Hoeveel bloed moet er nog vloeien? Hoeveel kinderen moeten er nog omkomen? Hoeveel doden moeten er nog over en weer vallen? Trouwens, waar is God in al die brandhaarden die er woeden in deze wereld? In Syrië? In Darfur? In Soedan? Darfur? Afghanistan? Plekken waar religieus geweld is? Waar aardbevingen zijn? Nepal? Gisteren? Waar is God? Waar is God in al die ellende waarmee we geconfronteerd worden? En misschien is het ook wel jouw vraag geworden. Maar waar is God in mijn leven? Als je nou oud bent of jong bent of ergens daartussenin. Een jongere vanmorgen hier in de kerk. Je twijfels. Is God er wel? Bestaat hij wel? Waar is hij dan? Hoeveel dieper moet ik nog gaan? God kan toch alles per direct oplossen? Hij is toch almachtig, beleiden we. Als Jezus nu terugkomt, op dit moment. Dan is alle ellende voorbij. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Echt alles voorbij, echt alles nieuw. Tot in alle eeuwigheid. Maar soms lijkt het wel of God zich teruggetrokken heeft. Dat hij zijn handen van deze wereld heeft afgetrokken. Ja, hij heeft de wereld wel geschapen. Dat geloven we nog wel. Hij is de schepper van hemel en aarde. Maar nu? We zien hem niet. We horen hem niet. Maar inmiddels, om met Nietzsche te spreken, is God dood. Misschien denk je dat wel eens. Zacht. Misschien wel eens hardop. Maar als je nog wel gelooft. Als er misschien nog een sprankje geloof in je is. Wat is dan het doel van dit alles? Wat is dan het doel van God met deze wereld? Als alles naar de knoppen gaat. En dan heb ik nog niet eens de problemen genoemd van klimaatverandering. Of weet ik veel wat. Het doel van deze aarde is dat iedereen en alles hem, God, zou loven. Hem zou prijzen, hem zou liefhebben. Dat is het doel waarom deze aarde gemaakt is. Waarom God ons gemaakt heeft. Omdat wij hem zouden loven en zouden prijzen. Om wie hij is en om wat hij geeft. Om zijn goedheid en zijn liefde en zijn genade. Maar als je om je heen kijkt, dan gebeurt dat niet. Dan zien we dat niet gebeuren. Dan zien we pijn en verdriet en oorlog. Het is goed misgegaan. En vaak geven we daar God ervan de schuld, hè? Maar het is onze schuld. Van alles wat verkeerd gaat. Het is onze schuld. Uw schuld. Mijn schuld. Wij hebben tegen God gekozen. Wij hebben de verbinding verbroken. Maar het bijzondere is dat God met een reddingsplan kwam. Hij heeft zijn handen niet van deze wereld afgetrokken. Hij ging naar Adam toe. Adam, waar ben je? En ik heb een plan met jou. Ik heb een plan met deze wereld. Ik zal iemand sturen. Die de kop van de slang zal vermorzelen. En je raadt het al. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En hij is gekomen. Jezus. Volgende maand is het kerstfeest. Opnieuw vieren we dan de geboorte van onze Heer en Heiland. En met Jezus' komst is het koninkrijk van God doorgebroken in deze wereld. Het is er, maar het is er ook nog niet helemaal. We zien het soms in hele kleine dingen. Ja, er is veel ellende in de wereld en dat al eeuwenlang. En er kan veel ellende zijn in jouw leven en in mijn leven. En dat zou ook gebeuren, lezen we in de Bijbel. Lees Matthäus 24 maar eens. Wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Tekenen van de eindtijd. Oorlogen, ziekten, rampen. Natuurgeweld en alles meer. Maar nu dan? Wat tot goed nu? Waar is hij nu? Ja, we weten dat hij in de hemel is, maar waar is de hemel? We kunnen hem niet zien. En de ellende lijkt alleen maar groter te worden. Lieve mensen. Vandaag is het zondag. En vandaag vieren we paasfeest. De paaskaars brandt. En we hebben ervan gezongen. Elke zondag is het hier Pasen. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is niet dood meer. Hij is bij de Vader in de hemel. En hij is aan het werk. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Bij de Vader. Hij noemt onze namen. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Hoe groot je geloof of hoe klein het ook is. Hij bidt voor je. En waar was hij dan in Auschwitz? Hij was daar. Toen een gevangene een stukje brood aan een andere gevangene gaf. Waar is hij in het conflict in Israël en Gaza? Het is een ingewikkelde vraag. Ik kan er zo even geen antwoord op geven. Maar vanuit de Bijbel weten we, Romeinen 9 tot en met 11, dat God zijn volk niet zal verstoten. Er zijn nog profetieën, beloften voor Israël. Vaak zien we pas achteraf hoe God aanwezig was. Dat zagen we Esther ook, hè? Pas achteraf. Hij was er wel. En hij is er en hij zal er zijn. Nog meer, God laat zich zien in de hulp die geboden wordt aan armen, aan vluchtelingen, aan zieken. God zien we aan het werk als mensen tot geloof komen. Als mensen hem leren kennen. Dat is het werk van de geest. Dat is het werk van de Vader en de Zoon. Maar nu dichterbij. Maar waar zien we God in ons eigen leven? Ja, ook in onze levens is hij aanwezig. En is hij aan het werk. Echt waar. Soms zichtbaar en soms ook helemaal niet. God gebeurt. Een slogan die we zagen in de kerk toen we daar eens binnen waren, Jolanda en ik. God gebeurt. Ja, dat klopt. God gebeurt juist in die kleine dingen. Vind het daarin. Zie het ook daarin. Wij kunnen de wereldproblematiek niet oplossen. Dat is onmogelijk. Maar zie het in die kleine dingen. In die zo gewone dingen. Het opgaan van de zon. Oké, ja, nu regent het. Maar ook dat is het goede wat God geeft. Ja, te veel is ook niet goed natuurlijk. Het opgaan van de zon, de nieuwe dag die aanbreekt. Het eten op je bord. De kleding die je aantrekt. Glas melk wat je uit de koelkast pakt. De auto waarin je je vervoert. De school waar je op zit. Je kan het zelf verder wel invullen. Die kleine, oh zo gewone dingen. En Gods liefde en aanwezigheid wordt zichtbaar als wij elkaar lief hebben. en elkaar vergeven. Daar wordt het koninkrijk gebouwd. Daar is God aanwezig. Daar is zijn geest. En laten we daar nu al intens van genieten. Soms uitbundig. Als je die vreugde mag kennen. Als je op de toppen van je geloof leeft. Uitbundig. En soms ingetogen. Soms heel ingewikkeld. Soms komen de woorden misschien niet eens over je lippen. Maar laten we ervan genieten. Ja, vaak misschien onzichtbaar. Maar dat betekent niet dat God niet bestaat. Of dat hij aanwezig is. Gisteren was ik nog een treffende uitspraak. Ik zag hem in het Engels. Ik zal hem in het Engels voorlezen. En dan zal ik nog proberen een vertaling te geven. Don't mistake God's patience for his absence. His timing is perfect. And his presence is constant. He will never leave you. Vertaald. Verwar Gods geduld niet met zijn aanwezigheid. Zijn timing is perfect. En zijn aanwezigheid is constant. Hij zal je nooit verlaten. Wij kunnen niet zien. En wij kunnen niet weten, ik niet, u niet, wij allemaal niet, wat Gods plannen zijn met deze wereld. Dat is ons niet gegeven, dat ligt in het raadsbesluit van God. Wat we daarom steeds weer mogen doen, is ons aan hem toevertrouwen. Elke dag opnieuw. Toevertrouwen aan de bescherming van de Almachtige. En dat te midden van alle ellende die er is, alle vragen die er zijn. Alle moeite en alle pijn. God blijft dezelfde. Denk maar even aan de potlood, hè? Een mooi voorbeeld. God blijft dezelfde. Wat staat er in Psalm 37? Vertrouw op de Heer. En leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Leg je hand maar in de hand van Jezus, zegt een kinderlied. En dat mag je rust geven. Dat mag je kracht geven om door te gaan. Tot op de dag dat Jezus terugkomt. Die dag gaat komen. Overigens, dat is geen stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Want dan ga je achterover hangen en wachten op die dag. Nee, dat is niet wat Jezus van ons vraagt. Nu al hebben we het eeuwige leven. We staan met één been in het koninkrijk van God. Burger van het hemels koninkrijk. En dat geeft een opdracht aan ons allemaal. Om daaruit te leven. Om daar ten volle van te genieten. Om dat te vertellen aan de ander. Om dat te laten zien aan de ander. Dat is niet alleen voor later. Het is ook voor nu. Echt waar. En wat vraagt het dan van ons? Geloof. Geloof. Te geloven zoals Esther dat deed. Ze ging naar de koning. En ze wees Haman aan als de schuldige. En het kwam goed. En geloof is dan de zekerheid dat alles waarop we hopen ook werkelijkheid zal worden. Zegt de brief aan de Hebreeën. Het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien. En waar hopen we dan op? Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Dat is de toekomst. Daar gaat het naartoe. Een toekomst vol van hoop. Dan zullen we bij Jezus zijn. Voor altijd. En mogen de Geest ons dat geloof geven aan u, aan jou, jong, oud, daartussenin, aan ons als gemeente. In tijden van licht, maar ook in tijden van duisternis. Laat de hoop niet varen. Hoop doet leven. Hoop doet uitzien. We zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst. Of we nu leven of sterven. God houdt van ons. En hij zal met ons zijn. Romeinen. Waar de kinderen het vanmorgen over hebben. Hij zal met ons zijn. Amen. Laten we van dat lied gaan zingen. Toekomst vol van hoop. En ik wens jullie allen nog een hele goede zondag toe. Zegen.
Dan zullen we nu danken en bidden. Vader in de hemel, we zijn vanmorgen in de kerk samengekomen om u te aanbidden en om u steeds beter te leren kennen. Wilt u ons samen opbouwen in geloof door de kracht van uw geest? Wij loven u om wie u bent, een groot en machtig God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die een plan heeft met deze wereld. En Heer, u bent betrouwbaar in alles wat u zegt en doet. En tegelijkertijd bidden we u voor verdrukten en vervolgden in deze wereld. We denken daarbij aan de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en de vreselijke strijd rond Gaza. We bidden u voor de nieuwe vluchtelingenstromen in Darfur en voor de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal. We bidden u om uw trouw en uw voorzienigheid. We bidden u om wijsheid voor leiders en om uw geest voor allemaal. We bidden u voor uw volk Israël, om bescherming en om wijsheid. We bidden u voor onderlinge verdraagzaamheid en dialoog, ook hier in Zoetermeer, zoals gestimuleerd door de samenwerkende religies en levensbeschouwingen in het ILOS. Maar Vader, we bidden u vooral om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Vader, we zijn vanmorgen in de kerk samengekomen om u van harte te danken voor al uw goede zorgen en gaven. We danken u dat u zo goed en genadig bent door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Door hem als onze Heiland kunnen we vanmorgen u danken. En tegelijkertijd bidden we u voor onze broer Hans de Gelder senior. Zijn toestand gaat snel achteruit. We bidden u voor Ellie, voor Karen, Stefan en de kleinkinderen. Wilt u hem met uw liefde en bewogenheid nabij zijn en troost geven met het uitzicht op een hoopvolle toekomst. We bidden u voor Marije Vrijmoed, Marnix Drocht en de familie van Rijn, die om uiteenlopende redenen een plek in een andere gemeente van Christus gevonden hebben. Wilt u hen en de gemeente waar ze nu toe behoren zegenen? Vader, we bidden u ook voor Natasja Geensen. Ze heeft zich laten uitschrijven uit onze gemeente. Dat doet ons pijn. Wilt u merkbaar met uw liefde en nabijheid aanwezig zijn in haar leven? We kunnen niet in haar hart kijken, u kunt dat wel. Vader, plaats mensen op haar pad die richting geven naar u. We danken u voor de toekomst vol van hoop en voor uw liefde en nabijheid, ook vandaag, morgen en de rest van ons leven hier op aarde. En tegelijkertijd bidden en danken we u vandaag voor onze woonplaatsen en ons land, voor burgers en bestuurders. We bidden u voor oprecht samenleven. We bidden u voor de politie, justitie en de rechters. Wilt u hen zegenen, opdat zij ons voorgaan in recht en gerechtigheid. Vader, we zien onze woonplaatsen ook als plaatsen waar enorme behoefte is aan liefde en gerechtigheid. Uw liefde en uw gerechtigheid. Wilt u ons helpen om uw naam, Ik zal er zijn, groot te maken in onze eigen omgeving, als kerk en als kind van u. Vader, we danken u dat wij uw geliefde zonen en dochters zijn. Dat onze ware identiteit in Christus is. We bidden u voor de marriage course, dat stellen daar elkaar en samen u ook nog beter mogen leren kennen en er met volle teugen, zoals ook anderen eerder, van mogen genieten. We danken u voor elkaar, omdat we als gemeenschap der heiligen elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. We bidden u voor de jeugd van het Lichtbaken. We danken u voor wie ze zijn, binnen en buiten onze gemeente. En vooral danken we u voor wie ze zijn in uw ogen, uw geliefde kinderen, waar u onvoorwaardelijk van houdt. We danken u na hervormingsdag van afgelopen dinsdag voor de vrucht van de reformatie. Tegelijkertijd bidden we Hemelse Vader voor kerkelijk contact en eenheid. We zijn dankbaar voor wie wij hier in Zoetermeer mogen zijn, maar ervaren toch ook de pijn vandaag van verdeeldheid in Nederland en in de wereldwijde kerk. En die pijn leggen we aan u voor. Wilt u heling en eenheid geven? We bidden u voor ons collectedoel, de Stichting Dorcas. Vader, we willen u blijven danken voor uw barmhartigheid, liefde en genade. We danken u dat we tot u mogen spreken en dat u naar ons luistert. En wilt u ons door de Heilige Geest sterk maken in geloof en vertrouwen op u. Dat alles bidden we in de naam van onze Heer Jezus Christus, die de dood en het kwaad voor ons heeft overwonnen. In hem is geheel geen duisternis. Hij is naar de wereld gekomen, niet om te veroordelen, maar om te redden. Amen. U heeft nu gelegenheid om uw gave te geven voor de collecte. Dat is voor Dorcas. En op de website van Dorcas staat: Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen.
Dorcas actie is er weer. Veel vrijwilligers komen deze periode in actie. Dit omdat wereldwijd 1 op de 10 mensen honger heeft. Bijvoorbeeld door weinig werkgelegenheid, wat in Moldavië het geval is. Of door te weinig regen, zoals in Ethiopië. En in landen als Jemen hebben conflicten een grote invloed op voedselzekerheid. En is het voor 17 miljoen mensen onzeker of er vanavond te eten is. Voor deze mensen zet Dorcas zich in. In noodsituaties, zoals oorlog, geven we voedselpakketten. Daarnaast richten we ons op duurzame oplossingen. We organiseren trainingen, zodat mensen een beroep kunnen leren en geld kunnen verdienen. We bouwen samen tuinkassen om groenten in te verbouwen, om zelf te eten en te verkopen. Zo draagt de lokale bevolking actief bij aan hun eigen voedselzekerheid.
Eten is noodzakelijk om te kunnen leren, werken, spelen en groeien. Het is nodig om te kunnen leven. Brood nodig. Wij staan in Nederland op verschillende locaties voor de Dorcas voedselactie. Ook jij kan online makkelijk meedoen door het geven van een donatie. Geef via dorcas.nl/voedsel. Help jij mee?
Ik wou net zeggen, en dat ga ik toch door doen, want ik vond het heel mooi wat op de website van Dorcas staat. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. Ik beveel de collecte van harte bij u aan. En we zingen als slotlied Kroon hem met gouden kroon, opwekking 366. En dat doen we staande. God zegt tegen jou persoonlijk en tegen ons als gemeente: ik zegen jou en ik behoed jou. Ik doe mijn aangezicht over jou lichten en ben jou genadig. Ik verhef mijn aangezicht over jou en geef jou vrede. Amen.